De kerkraad heet u en jullie hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee A. de Lange uit Nieuw-Lekkerkerk. De schriftlezing in deze dienst is uit Lucas 9 en er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten, DV zondag 10 maart om 9:30 ochtends, dominee W.M. Rozenboom uit Oudega en om 6:30 s'avonds dominee A. van Zetten. De voorbeden, zieken, we bidden voor mevrouw H.M. de Weert Kolijn, woonachtig in de Vasteburg te Rossum. Zij is opgenomen geweest in het ziekenhuis, inmiddels gaat het weer wat beter met haar. Mededelingen, de meeneem-exemplaren van de waarheidsvriend, de uitgaven zijn inmiddels ontvangen. Van beide uitgaven, week 9 en week 10, liggen exemplaren bij de uitgang van de kerk. Er staat onder andere een vraaggesprek in met iemand die het evangelie uitdraagt in een gesloten land. Sing in, we wijzen u op de sing in, die aanstaande zaterdagavond 9 maart in de kerk van Bruchem wordt georganiseerd door het Open Jeugdwerk. Het begint om 7:30 en duurt tot ongeveer 9:00. Iedereen is van harte uitgenodigd. De collecte van vandaag. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede is voor de kerk. Volgende week wordt de voorjaarszendingscollecte van de GZB gehouden. U en jij wordt herinnerd aan de zendingsbussen bij de uitgang. De voorzang is Psalm 62, vers 1. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een rijk lot. Nog één extra mededeling. Vandaag is geen zonderschool. Voor de duidelijkheid, in de kerkbode stond van wel, maar het is vandaag geen zonderschool in verband met de voorjaarsvakantie. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade en vrede, barmhartigheid en vertroosting zij u van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen Psalm 91, vers 1. We zullen vanmorgen horen dat de Heere Jezus geen thuis had hier op aarde. En voor ons mensen ligt dat anders. De Heere wil ons thuis zijn. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Psalm 91, vers 1 zingen we. Na de wet des Heren zingen we Psalm 119, vers 10. Ik ben, o Heer, ik ben een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboon op reis me niet ontbreken. Psalm 119, vers 10 zingen we na de wet des Heren. We stellen ons onder de belofte en de tucht van Gods heilige wet. De Heere heeft gesproken en hij spreekt nog al deze woorden. En hij zegt: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus vatte deze wet samen en hij heeft gezegd: u zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Zoeken we samen Gods aangezicht in het gebed, bidden we de Heer om de opening van zijn woord en de verlichting met zijn geest. Laten we bidden. Heere God, als wij u op de eerste plaats mogen stellen in ons leven, en dat bent u waard dat we dat doen, dan mogen we thuiskomen ervaren als we in de kerk komen. En dan belijden wij ook vandaag: één dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Ik wou liever in mijn bonds, Gods woning, een dorpelwachter, dan gewend aan de ijdele vreugde in boze tent. Het is een zegen dat het zondag mag zijn. Het is een zegen dat we de kerkgang mogen maken. Of dat we op zijn minst de kerkradio hebben kunnen inschakelen. En we zeggen u dank, Heren, dat we in uw dienst mogen staan. Dat we bij u terecht mogen komen. Wij belijden ook, Heren, dat het van ons uit een hele gang is naar u toe. Want de zonde is bij ons binnengekomen. En waar zonde is, kunt u niet zijn. En wij belijden die zonden die wij deden en die wij dachten en die wij spraken ook in de afgelopen week. Ze staan in de weg om u te zoeken en u te vinden. Om gemeenschap met u te hebben. Heren, wilt u ze wegnemen? Wilt u er verzoening over schenken door de Heer Jezus Christus en geef ons in deze dienst in ieder geval helder zicht op Hij die de straf gedragen heeft. Op Hij die onder de vloek gekomen is en die borg en middelaar geworden is, zodat mensen weer bij u terecht kunnen komen, echt en volledig. Wij bidden u, Heren, om een hart dat naar u hunkert. Om een levend geloof. Als wij betere tijden gekend hebben in ons geestelijk leven dan de laatste tijd. Heren, wilt u het weer goed maken? Breng ons naar u terug. Als wij in de achterliggende tijd eigenlijk meer van u weggedwaald zijn dan naar u toegekomen zijn, Heren, wilt gij ons binnenste bij de hand nemen, bij het hart nemen? En wilt gij zorgen dat we u zoeken? Dat we het niet meer uithouden buiten u? En geef ons genade om bij u te rusten, om bij u thuis te zijn. Mogen we ook met alle zorgen van het leven, al het verdriet dat wij tegenkomen, bij u terechtkomen. Het is toch bij velen van ons de werkelijkheid. Duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart. Er gebeurt zoveel. Ziekte, rouw, eenzaamheid, slagen, vrees, bezorgdheid. We zitten er soms helemaal onder, Heren. Maar geef ons genade om het bij u neer te leggen. Om juist in de zorg bij u binnen te komen. Zoals we het gezongen hebben. Als u de schuilplaats bent, die beste woning, dat we dan mogen belijden. Ik zal tot de Heere zeggen, mijn toevlucht, mijn rots, op wie ik vertrouw. Heere God, wees in ons midden. Zegen deze dienst voor ons allen. Ook de kinderen, zoek ze op. Betrek u ze beide dingen van u op een hartelijke manier, dat ze het van binnen echt aanvoelen. God is God. En de Heer Jezus is de beste, de nodigste, de liefste. Wilt gij ons zegenen door uw genade? En open uw woord voor ons nu we het mogen gaan lezen. Mogen wij door hem, door u geleid, voortgaan in uw wegen, vervolgen u te kennen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij openen Gods heilig woord. Onze schriftlezing is Lucas 9. We lezen dat hoofdstuk vanaf vers 43. Lucas 9 vanaf vers 43. Gods heilig en onfeilbaar woord komt tot ons. Lucas 9, te beginnen bij vers 43. Zij allen stonden versteld van de grootheid van God. Toen ze zich allen verwonderden over alle dingen die hij deed, zei Jezus tegen zijn discipelen: laat deze woorden tot uw oren doordringen, want de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen. Maar ze begrepen dat woord niet en het bleef voor hen verborgen, zodat het niet tot hen doordrong, en ze vreesden hem een vraag te stellen over dat woord. Er ontstond een meningsverschil onder hen over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Maar toen Jezus de overweging van hun hart zag, nam hij een klein kind en zette dat bij zich. En hij zei tegen hen: wie dit kleine kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Want wie de minste is onder u allen, die zal belangrijk zijn. Johannes antwoordde en zei: meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef en we hebben het hem verboden, omdat hij u niet samen met ons volgt. En Jezus zei tegen hem: verbied het niet, want wie niet tegen ons is, die is voor ons. Het geschiedde toen de dagen van zijn opneming vervuld werden, dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. En hij stuurde boden voor zijn aangezicht uit. Op hun reis kwamen ze in een dorp van de Samaritanen om voor hem voorbereidingen te treffen. Maar ze ontvingen hem niet, omdat hij op reis was naar Jeruzalem, waarheen zijn aangezicht gericht was. Toen de discipelen Jacobus en Johannes dat zagen, zeiden ze: Heere, wilt u dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hem verteren, zoals ook Elia gedaan heeft? Maar hij keerde zich om, bestrafte hen en zei: u beseft niet wat voor geest u hebt. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om zielen van de mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden. En ze gingen naar een ander dorp. Het gebeurde toen ze onderweg waren dat iemand tegen hem zei: Heere, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Maar Jezus zei tegen hem: de vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Tegen een ander zei hij: volg mij. Maar die zei: Heere, sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tegen hem: laat de doden hun doden begraven, maar u ga heen en verkondig het koninkrijk van God. Weer een ander zei: Heere, ik zal u volgen, maar sta mij eerst toe dat ik afscheid neem van hen die in mijn huis zijn. Jezus zei tegen hem: niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Hier eindigt de schriftlezing. Tekst voor de prediking op deze eerste Lijdenszondag is Lucas 9, vers 57 en 58. Lucas 9, vers 57 en 58. We lezen daar het gebeurde. Toen ze onderweg waren, dat iemand tegen hem zei: Heere, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Maar Jezus zei tegen hem: de vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. De dienst der offeranden wordt gehouden, de genoemde collecte vinden plaats. Hartelijk mag ik die mede namens uw kerkenraad nogmaals bij u aanbevelen. God zegene u en uw gaven. Wij zingen van Psalm 19, vers 5, des Heeren vrees is rein, en vers 7, weerhoud o Heer uw knecht dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Psalm 19, de versen 5 en 7. Gemeente, als je in Jeruzalem bent, dan zie je daar nogal eens wat bijzondere Joodse dingen. Een bezoeker van Jeruzalem zag bij de klaagmuur een oude rabbi lopen. Het aparte was dat achter die bejaarde rabbi 5 jonge mannen liepen, echt zo achter hem. En net als die rabbi liepen ook zij een beetje voorovergebogen. Van die rabbi kon je dat natuurlijk begrijpen, die was wat ouder, die liep een beetje voorovergebogen, maar die 5 jonge mannen, die deden dat precies zo. Dat hoefden ze eigenlijk niet te doen. Ze trokken ook nog een beetje met hun been, net als die oude rabbi. Apart. Waarom deden ze dat? Nou, dat deden ze omdat die 5 jonge mannen volgelingen waren van die oude rabbi. Door heel de Joodse geschiedenis heen is het een van de meest eervolle posities van een Joodse man geweest als die het recht kreeg om een volgeling van de plaatselijke rabbi te worden. Volgelingen zaten aan de voeten van de rabbi als hij onderwees. Ze bestudeerden zijn woorden en sloegen nauwlettend gade hoe hij handelde en reageerde op het leven en op de mensen. Een volgeling achtte het de hoogste eer om zijn rabbi zelfs in de minste dingen te dienen. En omdat ze die rabbi bewonderden, waren ze er helemaal op gericht te worden als hij. Nou, dat zag je een beetje bij die 5 jonge mannen die achter die oude rabbi aanliepen. Net als hij liepen ze een beetje gebogen. Net als hij trokken ze met zijn been. Ze waren volgelingen. Wij ontmoeten vanmorgen een man die de Heere Jezus graag wil volgen. Maar Jezus laat hem weten wie hij dan zal gaan volgen en wat dat volgen allemaal met zich meebrengt. De vraag is eigenlijk, die komt vanmorgen op ons af, en dat houd ik maar als leidvraag voor de preek, dat zet ik er ook maar boven. Wilt u volgeling van een thuisloze zijn? We zien twee dingen met elkaar vanuit de tekstversen, Lucas 9, vers 57 en 58. Eerst zien we de weg van Jezus, want daar begint het mee, zijn weg. En ten tweede zien we de weg van zijn volgeling. Want dat komt er dan natuurlijk achteraan. En hopelijk mogen wij daarbij betrokken worden. Zodat we onze weg, ja toch ook achter de Heer Jezus mogen vinden. De weg van Jezus en de weg van zijn volgeling. Wilt u volgeling van een thuisloze zijn? Eerst de weg van Jezus. Een nieuwe volgeling van de Heer Jezus dient zich aan. Daar is hij. Heere, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. De man wil zich echt aan de Heer Jezus verbinden. Niet maar voor even, maar voor de hele verdere weg. Ik weet niet waar u heen zult gaan. Ik weet niet precies hoe het is, maar ik zal u volgen. Altijd, overal. Volgens Matthäus 8... waar we deze geschiedenis ook beschreven vinden, is deze man een schriftgeleerde. Dus bepaald geen visser of tollenaar, zoals sommige van Jezus' 12 andere discipelen. Maar hij wil toch graag bij de grotere kring van volgelingen die steeds met de Heer Jezus meetrekt horen. De Heer Jezus mag ook een schriftgeleerde onder zijn volgelingen gaan scharen. De Heer Jezus zegt niet meteen tegen hem, nou, van harte welkom. Nee, dat zegt hij niet. Dat zou je misschien wel verwachten. Want de Heer Jezus heeft anderen opgeroepen om hem te volgen. Ze leken het misschien eerst nog helemaal niet van plan. was Petrus bij zijn vissersboot vandaan gekomen en was Nathanael onder de vijgenboom vandaan gekomen en was Levi uit zijn tolhuis vandaan gekomen als Jezus niet tegen hen gezegd had, volg mij, dat leken ze echt wel nodig te hebben. Jij wilt me misschien niet gaan volgen, maar ik wil wel dat jij het doet, volg mij. Maar tegen deze man hoeft de Heer Jezus dat helemaal niet te zeggen. Deze man komt zo zelf, zou je haast denken. Ik wil u volgen. Maar de Heer Jezus laat hem nu juist horen wat dat volgen met zich mee zal brengen. Wie hij dan gaat volgen. En wat het betekent om zijn volgeling te zijn. Jezus zegt tegen hem, de vossen hebben holen. En de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. En daarmee laat de Heer Jezus deze man horen dat hij geen vaste verblijfplaats heeft. Geen plaats waar hij permanent op kan terugvallen. Vossen, ja, die hebben een vossenhol. En als ze er echt wat langer in bivakeren, wordt het zelfs een vossenburcht. Met meerdere uitgangen waar ze zich kunnen terugtrekken. En waar ze betrekkelijk veilig zijn als er van een bepaalde kant onraad zou komen. Ze kunnen er altijd wel aan een of andere kant uit. Zo'n vossenburcht, nou dat is een goed vossenhuis. De vossen die hebben holen. En vogels, ja, die vliegen rond. Maar ze hebben toch zeker in de broedperiode een nest. Daar rusten ze, daar kweken ze hun gezin, van daaruit zoeken ze voedsel en ze keren erheen terug. Nee, de vossen en de vogels hebben niks geregistreerd bij het kadaster, dat niet. Maar ze hebben wel hun vaste plek. De vossen hebben holen en de vogels in de lucht hebben nesten. Maar de Heer Jezus heeft dat niet. Geen vaste plek. Hij is sinds zijn omwandeling rondgetrokken. Het begon in de woestijn. Waar Johannes de Doper ook was. En Johannes de Doper was eigenlijk ook al zo'n thuisloze. Waar sliep hij? Ja, misschien ergens. In een of andere grot of zo. Maar het was maar afwachten waar hij was. Nou, dat was met Jezus ook zo. En sindsdien, nadat het in de woestijn begonnen was, heeft hij het land doorkruist. Galilea, Judea, daar ging hij rond. Soms bleef hij buiten en bracht hij de nacht in gebed met zijn vader door. Soms verbleef hij bij mensen in een huis. Maar dan was hij alleen maar te gast. Maar altijd was hij op doorreis. Een vaste eigen plek had hij niet. Jezus, de thuisloze. Dat is zijn gestalte in de tijd van zijn omwandeling. Als hij hier op aarde naar het kruis gaat. Je zou zeggen, een zwerver, een dakloze, die zou zich eigenlijk veel makkelijker met Jezus gaan kunnen identificeren dan zulke mensen als die schriftgeleerden. En dan zulke mensen als wij allemaal. Wij hebben denk ik wel een vast adres. Als ik zo de kerk doorkijk, dan kan ik bij velen van u denk ik zo wel nog naar uw huis toe rijden. Daar en daar woont u, daar hebt u uw adres. Huurhuis, koophuis, ja dat maakt dan niet. Maar ons bed staat er en we vertrekken er vandaan en we komen er weer terug. Hoeveel jaar woont u al op dezelfde plek? We hebben onze bezittingen, het is misschien wat eenvoudiger of misschien wat chiquer. Maar in ieder geval, we hebben een plaats waar we het hoofd neerleggen. Maar Jezus heeft dat niet. Hij heeft dat niet. We komen bij hem de gestalte tegen van Abraham, Isaac en Jacob. Die op aarde ook nooit een vaste verblijfplaats hebben gehad. Ze waren vreemdelingen in het land waar ze woonden. Tentbewoners, nomaden. Gasten en vreemdelingen op de aarde worden ze in Hebreeën 11 genoemd. Kanaan, dat was wel hun beloofd land, zeker wel. Als zodanig was het ook wel van hen, in de belofte, ja. Maar in de belofte, hè. Het is bij hun leven nooit in eigendom gekomen, geen stukje ervan. Nou ja, net dan nog die grafgrond. Waar Sara eerst begraven is en later Abraham dan ook. Dat wel, maar ja, dat was grafgrond. Levensgrond, dat kregen ze niet. Daar moet je tegen kunnen, zeggen wij dan wel eens. Om eigenlijk niks te hebben, om altijd onderweg te zijn, om, nou, maar ja, zo was het voor de Heer Jezus. Op aarde was zijn weg niet die van bezit, maar van ontbering. Niet die van het hebben, maar hij had niks. Hij moest altijd maar krijgen, hand ophouden, om maar zo te zeggen. Bij zijn Vader in de hemel, bij de mensen. De Heer Jezus leefde van het gegeef. Vele vrouwen hebben hem gediend van hun goederen. Zou u dat willen? Dat u zo door het leven moest? Dat veel vrouwen u dienden van hun goederen en dan kwam die weer eens wat brengen en dan die weer en dan die weer. Zou ik niet graag doen, zeg je dan misschien. Je verdient het liever zelf. Je zorgt er liever eigenhandig voor. De Heer Jezus heeft zo geleefd. Laten we er ondertussen niet overheen lezen dat de Heer Jezus zegt, maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. De Zoon des Mensen. Daar zou je misschien wat argeloos overheen kunnen lezen en het kunnen opvatten als een zoon van een mens. Denkt u dat soms niet? Zoon des Mensen, een zoon van een mens. En dan zeg je van, ja, zo heb je er wel meer. De helft van de mensen bestaat eruit, dat zijn zonen van mensen. Ik ben ook een man, zeg je dan, ook een zoon. En de andere helft is dan dochters van de mensen. Maar dat betekent die uitdrukking niet. Dan vat je het niet als je hem zo opvat. Jezus zegt dat hij de zoon van de mens is. De zoon van de mens. En dat is niet de helft van de mensheid, maar dat is er echt maar één. Hij. Een hele bijzondere figuur. Bijbelvaste mensen weten deze benaming thuis te brengen in Daniël 7. In een gezicht ziet Daniël daar iemand met de wolken van de hemel komen. En hij is als de zoon des mensen. En hij kwam tot de oude van dagen, dat is God. En dan lezen we, en hem werd gegeven heerschappij, eer, het koningschap. En alle volken, natiën en tongen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. Deze zoon des mensen is de Messias. Het zaad van de vrouw dat de kop van de slang zal vermorzelen. Degene die lang verwacht is en het koninkrijk van God weer zal brengen. De zoon van de mens. We komen deze benaming verder in de Bijbel eigenlijk buiten Daniël 7 alleen maar in de evangeliën tegen. Wel 70 keer. En steeds is het de aanduiding die de Heer Jezus voor zichzelf gebruikt. Net zoals in onze tekst. Hij zegt ermee, dat ben ik, de Zoon des Mensen, de Messias. Ik kom het eeuwig Koninkrijk van God brengen. Die schriftgeleerde zal dat wel doorgehad hebben. Hij wilde Jezus gaan volgen. Nou, je hebt hier de Zoon des Mensen voor je. Oh ja, heeft hij gedacht. Daniël 7. Zo groot is hij. Hopelijk heeft hij dat ook gezien. Maar Jezus zegt dus, ik, de Messias, Ik ga geen aards koninkrijk vestigen. Verwacht niet dat u achter mij kunt aankomen en dat binnenkort heel dit aardse Israël u met mij ten deel zal vallen. Denk niet dat u met mij binnenkort paleizen en landgoederen binnenloopt en in bezit zult nemen. De Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. En dat is niet alleen maar van, dat is tot nu toe zo geweest, maar dat zal zo blijven. Dat is mijn weg. Ook in datgene wat komen gaat. En Jezus komt het koninkrijk van God brengen. Hij is de langbeloofde verlosser voor Israël. Hij is de redder voor een verloren wereld. Maar wat wordt zijn weg? Zijn weg wordt er een van inleveren. En God heeft ons mensen gaven en bezit gegeven. Als je Genesis 2 doorleest van hoe het in het begin was, hoe God de mens gemaakt heeft en hoe die heel zijn omgeving voorzien heeft van tal van gaven, dan zeg je van ja, zo was het. God heeft ons mensen gaven en bezit gegeven. Maar de zonde heeft ons ervan beroofd. De zonde doet ons verdienen dat we niks hebben. Niks. En de Heer Jezus maakt dat mee. Zo draagt hij de straf van de zonde. Zo is hij op de weg van de verlossing. Zo brengt hij het koninkrijk. De Heer Jezus is onderweg. We lezen in vers 51 dat hij op weg is naar Jeruzalem, omdat de dagen van zijn opneming dichtbij komen. Dat betekent dat de Heer Jezus, zoals hij aangekondigd heeft, zal overgeleverd worden in de handen van de mensen. Hij gaat lijden. Hij wordt gekruisigd. Hij zal sterven. Nou, als je hem nou volgt, dan ga je dat allemaal met hem meemaken. Dan ga je zelf misschien ook wel gevaar lopen. Ze moeten hem hebben, ja, maar jou nemen ze dan misschien ook wel te pakken. Dan lig je er bij de mensen misschien net zo uit als Jezus eruit komt te liggen. En christenen maken dat toch ook mee? Het gebeurde een paar jaar geleden. In Kenia. Voorganger Nutrima Fabian en zijn gezin waren niet thuis. Maar toen brandde hun kerk, hun huis, hun kantoor door brandstichting volledig af. En dat was echt de bedoeling. Het was niet per ongeluk dat de boel in de vlammen ging. Maar dat deden mensen omdat ze de bezittingen van die christenen. Ze wilden afnemen. Omdat ze een hekel hadden aan die christenen. En toen hadden ze niks meer. Omdat ze Christus volgen. Je leest ook in Hebreeën 12 dat Hebreeuwse christenen, Joodse christenen, de beroving van hun goederen hebben meegemaakt. Ja, dat kan je gebeuren als je de Heere Jezus volgt. Nee, Jezus heeft zelf geen vaste verblijfplaats en het is bepaald niet zeker dat hem altijd wel onderdak geboden zal worden. Dat is trouwens pas ook nog gebleken. Want toen trokken ze door Samaria, Jezus en zijn discipelen. En de discipelen die moesten maar vast onderdak gaan regelen. In een Samaritaans dorp waar ze door zouden komen. Nou, dat lukte ze niet. In dat Samaritaanse dorp was Jezus nergens welkom. We lezen, en ze ontvingen hem niet omdat hij op reis was naar Jeruzalem waarheen zijn aangezicht gericht was. Dan gebeurt het dus weer wat het bij de geboorte van de Heere Jezus al was. Lucas 2, er was voor hen geen plaats in de herberg. Toen al niet. En nu dus weer. En wij mogen in de kerk zingen en we mogen dat van harte zingen. Zelfs vinden muzen huis, o Heer, de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. En misschien heb je zelf voor jezelf ooit wel eens gedacht van ik ben eigenlijk net zo'n musje, zo'n zwaluw. Ik mag er ook bij hem zijn. Er is een plekje voor mij bij zijn altaar, ja. Maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Gemeente, dit gedeelte laat ons stilstaan bij de ernst van onze zonde. Hier bij de Heer Jezus zien we dat we het ook niet verdiend hebben, dat we het niet meer verdienen, dat we een vaste plek hebben en dat we in ons eigen bed kunnen slapen. Onze zonde maakt ons dat onwaardig. Dat is lastig, hè? Als je vanavond naar bed wilt gaan en je wilt rustig gaan slapen, om dan eerst te bedenken, dat verdien ik eigenlijk niet. Want ik ben een zondaar. Ik zou geen bed moeten hebben. Ja, en dan staat dat bed misschien ook nog in een kamer die wel verwarming heeft. Hoeft niet, maar dat verdien ik niet. Dat dak boven mijn hoofd, dat huis, alle comfort en gemak, ik verdien het niet. Misschien moeten we dat vanavond gewoon ook maar echt bedenken. Of straks als je met de sleutel je huisdeur weer open doet en nou, het is er nog lekker warm en je hebt alles al klaarstaan om te gaan eten en dan zit je weer met elkaar rond de tafel of alleen aan je eigen tafel. Ik verdien het allemaal niet. De zonde heeft dat allemaal teweeg gebracht. En wij hebben zoveel reden tot dankbaarheid dat we het wel hebben. Dat het er eigenlijk zo bij hoort in ons leven dat we het gewoon vinden. Waar woont u? Ja, nou, daar. En dat is mijn eigen plek, ja. Maar laten we er dankbaar voor zijn. Maar hoor dan ook het evangelie dat hier naar ons toe komt. Paulus brengt het naar de Korintiërs toe zo onder woorden. Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij omwille van u arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Zie je de Heer Jezus daar gaan? Vossen hebben holen, de vogelen van de hemel hebben nesten. Maar de Heer Jezus heeft niks. Dat wilde hij meemaken voor u, voor jou, voor mij. Dan zeg je, maar zou dat nou voor mij kunnen zijn? Nou, als je je onwaardig voelt omdat je weet dat je tegen God gezondigd hebt, vraag je dat soms af. Dan zeg je van, ik heb zoveel op mijn geweten. Ik verdien het echt niet dat God naar me omziet. Zou dat voor mij kunnen zijn? Ik mag u zeggen dat dat geen vraag is. Het is zeker dat het voor u, dat het voor jou is. Het kan niet alleen voor zondaren, het is voor zondaren. De Zoon des Mensen heeft zelf geen ontbering verdiend. Hij maakt het niet mee omdat hij dat moet meemaken vanwege zijn eigen daden en zonden. Die heeft hij niet. Wij hebben het verdiend. Hij ondergaat het voor ons. Dat wordt zo'n bevrijding als je dat ziet. Als je zegt, dan ligt er dus baat in, zegen in, dat de Heer Jezus geen dak boven zijn hoofd heeft. Dat is voor mij. Ja, dat is voor ons. Dat was het eerste, de weg van Jezus. Nu het tweede. De weg van zijn volgeling. Heer, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Dat zijn prachtige woorden. Iemand ziet het helemaal bij de Heer Jezus liggen. Hij verwacht alles van de Heer Jezus. 9 woorden zijn het, maar zo mooi. Heere, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. Je zou zeggen, zei iedereen hem dat maar na. Als je even verder leest naar onze tekst, dan is er een volgende kandidaat. Maar dan moet Jezus nog tegen hem zeggen, volg mij. Zoals dat bij zoveel mensen nodig is. Maar bij deze man lijkt het helemaal niet nodig. Hij zegt het gewoon zelf. Hij is er klaar voor. En Nog een kandidaat, als je dan even verder leest. Die vertelt Jezus dat hij hem zal volgen als hij eerst iets anders wat nodig is gedaan heeft. Is misschien niet zo lang voor nodig, maar dat eerst even nog. En daar herkennen een heleboel andere mensen zich ook in. Eerst dat andere, dat heel nodige nog. En dan zal ik u volgen. Ik wil het echt. Maar, nou ja, als het nou echt gaat over dit moment. Nee, ik heb nog een paar dingen die ik moet afhandelen. Dat is allemaal niet zo bij deze man. Die staat gewoon klaar. Heer, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Je hoort de echo van de woorden van Israël toen het bij de Sinaï de Heere ging ontmoeten. En toen het zijn wet gekregen had, de woorden van zijn verbond gehoord had, weet je wat ze toen zeiden? Al wat de Heere gesproken heeft, zullen we doen. En wat Israël 40 jaar later zei, tegen Jozua, voordat ze officieel in Kanaan gingen wonen. Het land was veroverd en nu ging iedereen naar zijn eigen gebied toe. Toen zeiden ze, wij zullen de Heere dienen. Wij bewilligen het verbond met God. Hij is onze God. Zijn wet moet voor ons gelden. Onze gang moet achter hem aan zijn. Wij zullen de Heere dienen. Ik zal u volgen waar u ook heen gaat. In die woorden hoor je eigenlijk ook de woorden van Rut. Ze zou met Naomi mee verder gaan naar Kanaan. Orpa was inmiddels teruggegaan naar Moab. Die ging toch maar niet verder mee. Ga toch ook terug, zei Naomi. Maar Rut zei, waar u heen gaat, zal ik gaan. En waar u zult overnachten, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Prachtige woorden toch? En misschien zegt er iemand vanmorgen, nou, zo heb ik eigenlijk belijdenis gedaan. Ik heb het met mijn hele hart gedaan. Ik was er helemaal klaar voor. Zo ben ik aan het avondmaal gekomen. Zo leef ik voor de Heere. Ik wil dat vandaag wel zeggen. Heere, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Ja. Maar wat is dat nou bij een mens dat hij de Heere Jezus wil volgen? En dan moet hij op zijn minst over de Heere Jezus gehoord hebben, kennis met hem gemaakt hebben en hij moet veel in hem zijn gaan zien. Hij moet door de Heere Jezus geraakt zijn. Dat is mooi als dat gebeurt. Ja, het is mooi, maar wat heb je nou precies in de Heere Jezus gezien? En waarom wil je met de Heere Jezus mee? Wat verwacht je dan? Wat verwacht je dan? In de praktijk blijkt soms dat mensen zich aan de Heere Jezus willen verbinden die iets anders van hem verwachten dan dat hij hen te bieden heeft. Ze zoeken iets anders dan de weg met Jezus hen brengen gaat. Het geloof van mensen gaat niet altijd gepaard met diep inzicht in waar Jezus voor gekomen is en in wat hij hen wil geven. Het geloof van mensen is soms betrekkelijk ondiep. Soms zijn we van Jezus een beetje volgers. Volgers, dat is, nou ja, misschien zit u of jij op Twitter en ik weet niet of je zelf deze of gene volgt. Hè? Of dat je gevolgd wordt. Zo zou het naar de Heer Jezus toe ook kunnen zijn, dat je een volger bent. Hè? Dan ontvang je regelmatig zijn berichten. Of je die nou altijd met belangstelling leest of niet, nou ja, het ligt eraan of je tijd dan en of je zin hebt en of je er op het eerste gezicht wat in ziet, misschien wel niet. En ja, als je iemand volgt op de manier van volger zijn, dan kun je ook zomaar ontvolgen. Ik stop ermee. Het is nou alweer genoeg. Ik heb het wel eens een beetje gezien. Een volger is toch nog geen volgeling. Ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Ja, dat is toch wel meer. En Jezus wil ons ervoor behoeden. Om toch ergens, ja, wat ondoordacht, ons bij hem te willen voegen. Hij wil ons hem doen volgen in het besef van wie hij is en wat hij gaat meemaken en wat wij met hem gaan meemaken. Nou, hoe is het dan? Nou, volg je hem, dan volg je de Zoon des Mensen. Dus die unieke en enige redder en verlosser die Gods Koninkrijk komt brengen. In hem is al ons heil. Wie hem volgt heeft het levenslicht en zal in de duisternis niet wandelen. Door hem word je onderdaan van het Koninkrijk van God en mag je gaan delen in de voorrechten. Nou zeg je bijzonder. Ja, dat is heel bijzonder. Maar er hoort nog wel wat bij. Want die Zoon des Mensen komt niet je aardse comfort en gemak verzekeren. Integendeel, dat komt eigenlijk een beetje op het tweede plan. Dat kan soms zelfs gevaar lopen. Je kunt het kwijtraken vanwege hem. Je huis kwijtraken vanwege de Heer Jezus. Je bezittingen kwijtraken, je wilde, je voorspoed, je werk, je gezondheid, je leven. Ja, dat kan. Dat kan. Jezus volgen. Als je samen in de kerk zit en je wordt geraakt door de preek, dan zou je het willen. Niets liever dan dat. Maar ja, als je dan moet stoppen met dat geld vergaren op een onzuivere manier, dan wordt het misschien toch lastig. Hè? In de kerk gaat het dan nog wel, maar in de praktijk van het leven, bijvoorbeeld op dinsdag of op donderdag. Ja, ja. Als je met een hele groep mooie liederen zingt die je hart raken, dan kun je zeggen, ik voel me helemaal bereid. Ja, maar als je er op school of op je werk uit zou liggen als je dat hardop zou zeggen, dan houd je misschien toch maar je mond. Want ja, dat zou je dan te veel kosten. Als je door ziekte of rouw erg bent geraakt en je hebt ingezien dat het leven heel kort is, dan kun je het soms ook zo hebben. De Heer Jezus is het alleen. Hem moet ik volgen. Dit leven is voorbijgaand. Nee, hij moet het zijn. Ja? Maar je vindt het ondertussen nog best lastig om elke dag stille tijd te hebben en in gebed en bijbellezen de Heer Jezus echt te blijven zoeken. De rijke jongeling, de rijke jonge man, die leidde een leven volgens de geboden van God. Hij was een godsdienstige jongen met een voorbeeldige wandel. Maar toen de Heer Jezus tegen hem zei, nog één ding ontbreekt je. Verkoop nou alles wat je hebt. Verkoop alles wat je hebt en hij had veel, want hij was rijk. Verkoop alles wat je hebt en deel het onder de armen en je zult een schat hebben in de hemel en kom dan terug en volg me. En dan staat er dat hij bedroefd werd. Want dat was eigenlijk te veel gevraagd. Dat kon hij niet opbrengen. Zo leven zoals de Heer Jezus. Ik heb niks. Ik leef zonder dak boven mijn hoofd. Dat kon hij niet aan. Deze geschiedenis stelt ons voor de vraag, hoe zwaar wegen nou bezit, geld, comfort en aardse positie eigenlijk voor ons? Dominic Truitt bezocht ooit een rijk gemeentelid op zijn ranch in West Texas, in Amerika. Na de maaltijd zaten ze samen op de veranda bovenop zijn huis. En de zon was in het westen aan het ondergaan en het uitzicht was helder en wijd. Je kon het einde kijken. En de rancher die wees naar het zuiden waar die olievelden lagen. En hij zei, dominee, alles wat je daar ziet is mijn bezit. En hij wees naar het oosten waar katoenplantages lagen. En hij zei, dat daar alles, dat is ook van mij. En hij wees naar het noorden waar een grote veestapel te zien was. En hij zei, die zijn allemaal van mij. Zover als je ziet. En hij keerde zich naar het westen en hij zei, alles wat je daar ziet is ook van mij. Al dat land. Ja, die zon niet natuurlijk. Dominee Truett was een poosje stil en toen reageerde hij en hij zei, joh, en wees naar boven, naar de hemel, en hij zei, hoeveel is er nou in die richting van jou? En toen zei hij eigenlijk niet meteen zoveel. En toen hebben ze nog een heel gesprek gehad. Kijk, Jezus heeft vaak gesproken over schatten in de hemel tegenover schatten op de aarde. En hij is ervoor bezig om die hemelse schatten voor de mensen te verwerven. En de vraag is dat ook onze schat geworden? En wij zingen het vaak met Asaf mee, Psalm 73, wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Ja? Maar zijn we ook dan echt van de aarde tot de hemel bekeerd? Van de aardse schatten naar de hemelse schatten? Hebben we het ingezien met al mijn aardse bezittingen? Zonder de Heer Jezus ben ik een verloren mens. Maar zonder mijn aardse bezitting met de Heer Jezus ben ik een gered mens. Thomas Watson zei, als onze hand vol kiezelstenen zit, kan ze geen goud ontvangen. De Heilige Geest leidt ons zo, dat wij onze hand open doen. En de kiezelstenen van deze wereld loslaten. Niets is er waar ik in kan rusten, niets buiten u, Heere. Dat wil de Heilige Geest ons eigen maken. Hij wil ons losmaken van de wereld, overtuigen van onze zonde en laten zien dat we buiten de Heer Jezus niets hebben. De weg achter de Heer Jezus aan is deze weg. Jezelf verloochenen, je kruis op je nemen en achter de Heer Jezus aangaan. Hij heeft het zelf zo gezegd, zo iemand achter mij wil komen die verloochenen zichzelf. En nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. In lijn daarmee zei Luther, elke ware heilige is een erfgenaam van het kruis. Jezus volgen, dat is alles van de Heer Jezus willen meemaken. Steeds van hem willen leren. Hem belangrijker vinden dan alles waar je verder je agenda mee vult. En dat is best een spannende vraag. Waarom besteed je nou gemakkelijk een paar uur aan het kijken van een betrekkelijk lege film? Maar je hebt geen tijd om een Bijbelvers of een catechismusvraag uit je hoofd te leren voor de catechisatie. Waarom is dat nou zo? Ik heb ook wel van die catechisanten die tegen me zeggen van ik had geen tijd om de vraag te leren dit keer. Nou, ik ben altijd blij als ze dat dan gewoon maar eerlijk zeggen van tevoren. Maar ik zeg ook wel vaak tegen je van ja, je had net zo goed als ik natuurlijk wel tijd, maar je hebt hem niet goed besteed. En dat heeft met je hart te maken. Dat heeft met je hart te maken. Een volgeling van de Heer Jezus zegt dat luie vlees moet de dienst niet uitmaken, maar Christus. En zo Jezus volgend ontvangen we het koninkrijk. Hij verdient het met zijn weg voor ons en wij delen hem volgend erin mee. Een aardse ontbering met Jezus delen, dat is dan maar tijdelijk. Want hij heeft het voor ons verdiend dat de eeuwige God ons een woning is. De discipelen hebben het van hem gehoord. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als het niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om u plaats te bereiden. Wilt u volgeling van een thuisloze zijn? Ja, dat was natuurlijk voor deze man toen wel de vraag. En wat hij uiteindelijk gedaan heeft, weten we niet. Die rijke jonge man, we weten dat hij bedroefd wegging en hij kon het niet opbrengen. Zou het bij deze man ook zo gegaan zijn? We weten het niet. We hoeven het kennelijk niet te weten. Het is de vraag hoe het bij ons is. Hoe het bij mij is. Nou, laat het dan maar onze psalm zijn. Mooie belijdenispsalm. Misschien heb je hem toen ook wel gezongen. Ik zet mijn treden in uw spoor. Amen. We zingen Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Psalm 17, vers 3. Laten we de Heere danken en bidden en voorbeden doen. Heerlijke God, u bent de God van ons heil. U bent voor ons bezig om ons erbij te betrekken bij uw zaak, bij uw dienst, bij uw koninkrijk. En dat is geweldig, ontzaggelijk. Zo bijzonder. We zeggen er u dank voor dat u ook vandaag ons in de kerk gebracht hebt om ons weer bij de dingen van u te betrekken. Kerkmensen zijn erbij betrokken. Op zoveel manieren hebt u dat in ons leven bevestigd, duidelijk gemaakt. U hebt het ons laten horen, er is een doop, er is wellicht een belijdenis, avondmaal geweest. U erkennen we. Maar we bidden u, Heren, dat we echt van de Heere Jezus mogen leven. Wij zeggen er u dank voor, Heere Jezus, dat u degene hebt willen zijn die hier op aarde de weg ging van de ontbering. Dat u alles ervoor overgehad hebt, letterlijk en figuurlijk, om ons heil te verwerven. En wij bidden u dat we dat heil ook bij u mogen zoeken. Niet op een aardse manier, niet op onszelf gerichte manier, maar op de geestelijke manier die u bedoelt. Geef dat we u mogen dienen en zoeken, ook al kost ons dat het nodige. Geef dat we onszelf mogen verloochenen, zoals u dat alle christenen wilt leren. Geef ons genade om uw eer te zoeken, uw heerlijkheid te zoeken. En ons rijker te rekenen met de smaad omwille van de Heer Jezus, dan dat we een heleboel aardse rijkdom zouden hebben. Heere, zegen ons om de weg te kunnen gaan die wij gaan. Als we ziek zijn, dan is en blijft dat moeilijk. En we bidden u voor alle zieken in de gemeente. Er zijn hier mensen die met kwalen moeten leven, die misschien wel nooit meer overgaan. Er zijn hier mensen die behandelingen hebben ondergaan, moeten ondergaan. En het is heel wat. Wees u ze nabij, help u ze door en geef dat ze in u hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Dat ze rijk zijn in u de Heere, dat ze dat weten. En dat dat hun tegenwicht, hun troost is in alles wat ze doormaken. We bidden u voor mevrouw de Weert Colijn, die even in het ziekenhuis was en gelukkig al snel weer naar huis kon. Help u haar op haar hoge leeftijd, zegen haar bij het voortgaan met het gezicht op u. Wat een heerlijk iets dat u nog vandaag wilt zeggen, ook tegen haar. Haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. We bidden u om uw zorg voor alle rouwenden, alle mensen met spanningen, depressies, ieder die moeite ervaart in het leven met de mensen om hem heen. Er zijn soms relatieproblemen, spanning in het huwelijk, moeite in het gezin. Heere, wees de God die helpt in nood voor al die mensen, al die situaties. Wij vragen u om uw zegen voor alle kinderen, alle jongeren. Uw zorg voor de hele kerkelijke gemeente. We bidden u om een gezegende voortgang van de bediening van uw woord in het midden van de gemeente al hier. Zegen daartoe de arbeid van de kerkenraden. Zegen u de arbeid van dominee van der Wind en dominee van Zetten, die u hier hebt geplaatst. En maak dat ze het allemaal mogen meemaken, dat ze ervan leven, dat u uw licht op de kandelaar geplaatst hebt en houdt. Wij smeken u om uw zorg en zegen voor de hele kerk door de wereld heen. We bidden u om uw zegen voor het zendingswerk. We vragen u om heil voor Israël. Wat een wonder zou dat zijn als er nog veel meer Joden mogen komen die Jezus als de Messias belijden. We zeggen u dank voor hen die dat momenteel mogen doen. Maar laat heel het Joodse volk zo'n volk mogen zijn. En laat de wereld eromheen die verwondering mogen meemaken als heel de aarde met uw kennis vervuld wordt. Heer God, wij bidden u voor de situaties waar oorlog is, waar mensen op de vlucht zijn, waar het spant. Wilt gij ondersteuning geven? Ga met ons door de zondag heen. Zegen de gemeente als ze ook vanavond weer in uw huis mag komen. En wilt u uw zegen geven bij uw woord. Heb dank voor deze dienst en wat u ons daarin hebt willen schenken. Vergeef ons alle zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot Psalm 56, vers 4. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. En vers 6, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Psalm 56, vers 4 en vers 6. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heer en gaat allen heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.